van de hemelse vader. We hadden net aan de tafel nog over het bijzondere vaderschap van God. En wat zal het toch geweldig zijn als je straks voor die vader mag staan. En ik denk dat het net als bij de verloren zoon is. Dat hij weer zo'n mantel uit de kast haalt en je ring om je vinger doet en je omhelst en zegt: zoon, welkom. Welkom bij zo'n schitterend moment. We hebben ook verder gekeken naar de gemeente. En vanmorgen ook kenmerken van de gemeente en of je die ook herkent. Maar de Bijbel leert ook dat er verantwoordelijkheden hebben. Zo met elkaar als gelovigen, zowel binnen de gemeente en daarbuiten. En daar moet je wel een balans in brengen. Sommige gemeentes die zijn zendingsgemeentes of evangelisatiegemeentes. Of ik weet niet wat voor namen we allemaal voor gemeentes hebben. En de focus is altijd op het verloren. En binnen in de gemeente doen ze weinig. Want je moet evangeliseren, je moet getuigen, je moet zendeling zijn, je moet... Nou, je hoeft helemaal niks, volg de Heer Jezus nou maar, en hebben we vanmiddag gezien. Dan maakt Hij wel wat je worden moet. Dan gaat Hij wel in je werken. En als je vol bent van de Heilige Geest, vol van wat je zelf gelooft, dan ga je automatisch getuigen. Maar dat zullen we zo meteen ook zien. Maar we gaan ook kijken naar de interne verantwoordelijkheid binnen de gemeente. We hebben als kinderen Gods, wij als familie van God, hebben wij samen met elkaar een taak die nog niets met ongeloven heeft te maken. Dat heeft te maken met de familie van God. Intern. Doe eens 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. En dan vertelt Paulus ook aan de Thessalonicenzen hoe dat geloof tot hun is gekomen. Hoe ze het onder zware verdrukking met blijdschap hebben aangenomen. Ik denk dat dat een geweldig moment ook geweest zijn. Dat Paulus heeft gezien hoe ze tot geloof kwamen. En dan zegt hij in vers 9. Hoofdstuk 1. 1 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 9. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Het was een omkeer. Het was een afkeren van het oude en het omkeren naar het nieuwe. Van afgoden tot de God bekeerd hebt. Waarom? Om de levende en waarachtige God te dienen. Te dienen. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Daarom is Maranatha helemaal geen slecht woord binnen de gemeente. We hebben een verwachting. We verwachten de Heer Jezus. Hij zal komen. Die hij uit de dood heeft opgewekt. Jezus die ons verlost van de komende toren. De gemeente is de gemeente van de Heer Jezus. Vaak zeggen we, weet je, mijn gemeente of onze gemeente. En dat is gewoon het woordgebruik wat we hebben. Maar eigenlijk is er niets van ons bij. Het is de gemeente van de Heer Jezus. En wij zijn daardoor geloof in toegevoegd. Om welke reden? Om de levende God te dienen. Het gaat om Hem. Het gaat niet om ons in de eerste plaats. Maar in de eerste plaats gaat het om God de Vader. God de Zoon. En God, de Heilige Geest. Dat is waar de gemeente zich naartoe spitst. Om Hem moet het gaan. En daarna komen wij pas aan de beurt. Kijk, als we zo net eens op dat plaatje zitten, dan gaat het niet om God. Dan gaat het om jou. En 9 van de 10 keer, nou nee, dat is te veel. Misschien 2 van de 10 keer zit ik ook zo in de gemeente. Heb ik ook, ik wil dat het zo gaat. Of het moet zo gaan, of het moet zo, alsof het mijn gemeente is. Dus allereerst gaat het om God te dienen. Nou, hoe dien je God? Romeinen 12. Romeinen 12. Hele bekende verse. Romeinen 12, vers 1. En verder. Dan zegt Paulus, ik vermaan u dan broeders, en de zusters zitten daar automatisch bij inbegrepen, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, gode, welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. We kunnen God met onze gedachten, met onze mond belijden, maar lichamelijk zijn we ook aanwezig. En stel je eigen dienstbaar met je lichaam, een taak verrichten binnen de gemeente. Dat is fysiek. Je lichaam ook afzonderen. Dat is tijd, energie, kracht, aanwezigheid ter dienste stellen van de Heer. Maar daar zit wat aan vast. Hij zegt, stel je lichaam tot een heilig, gode, welgevallig offer. Dat is je eredienst. En word niet, dat zit daar wel bij, gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd.
Amen. Ja, zeker. Ja. Hervormd, hè?
Ja, ik ben hervormd, ik ben baptist, ik ben pinkster, ik ben... Want ik ben hervormd, dat zegt de Bijbel, in je denken. Dat woord hervormd, maar daar maken wij evangelische weer iets negatiefs van. Maar hervormd is een Bijbels woord waar God van je vraagt, wordt hervormd in je denken. Niet in je lidmaatschap, maar in je denken. En dat is zo mooi hier. Door de vernieuwing, hè, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat de reden waarom, opdat jij en ik mogen ontdekken, mogen erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomen. En hoe ontdek je dat? Door je Bijbel te lezen. Ja, maar hun zeggen. Ja, dat zal wel. Maar ik ga zoeken wat de Bijbel zegt. Ja, maar hun leren. Ja, dat zal best wel. Maar ik ga kijken wat God leert. Weet je, ik zit wel eens op kringavonden van verschillende groepen. En dan hebben ze Bijbelstudie. En dan gaat het erover. Wat vind jij ervan? Ja, ik weet niet wat. Nou, wat vind jij er dan van? Het gaat er niet om wat wij ervan vinden. Het gaat erom, wat zegt God hier tot jou? Wat doet het in je hart als je dit leest? Het gaat erom wat God tot ons zegt. Het is het woord van God. God wil tot jou spreken. Hij wil jou onderwijzen. Hij wil je hervormd maken. Zonder lidmaatschap. Hij wil je hervorming in je denken. En dat is een interne taak binnen de gemeente. Dat moeten we samen doen. Leren van hem. En hoe doe je dat? Allereerst aandacht aan elkaar geven. In Hebreeën, nou laten we het maar even lezen. Ik heb daar denk ik ook een keer bij jullie over gepreekt. Uit Hebreeën 10. Er staat dan in vers 19 dat wij de vrijmoedigheid hebben om in te gaan in dat heiligdom en schitterend al die dingen. En dan zegt de Bijbel, omdat je die vrijmoedigheid hebt om God te kennen, laten we daarom bepaalde dingen doen. Dus hij geeft een reden waarom jij dingen zou doen. En een van die redenen staat dan in vers, 24 dacht ik. 24, ja, en daar staat, en laten wij op elkander acht geven om elkander aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze bijeenkomst, onze eigen bijeenkomst, niet verzuimen. Zoals sommigen dat gewoon zijn. Maar we moeten elkander aansporen. Dus hier zien we de verantwoording binnen de gemeente dat wij op elkaar acht moeten geven. Hebreeën 10 vers 24-25. Daarom moet je ook de bijeenkomsten er niet verzuimen, maar prioriteiten stellen in je agenda dat de jeugdgroep of de bidstond of de zondagmorgendienst, daar ga je naartoe, anders kun je geen acht geven op elkander. En als jij er niet bent, kan de ander ook geen acht geven op jou, want je bent er niet. Het functioneert niet wat hier gezegd wordt. We hebben elkaar nodig om elkaar aan te vuren, aan te sporen. Op je eentje lukt het niet. We hebben een slechte barbecue als er maar één kooltje ligt te branden. Dan houdt het gauw op. Maar als je 100 van die kooltjes bij elkaar legt en die gaan branden, dan heb je een beste barbecue. En zo moet het ook zijn. We moeten elkaar aanvuren, staat er hier, tot goede dingen. Kiezen voor de Heer met elkaar. Dat is heel belangrijk om te doen. Waarom is dat nodig? Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3. Ja, weet Paulus, dat we echt, weet je, naar de rijkdom van God. Nou, laten we maar lezen. Hoofdstuk 3 vanaf vers 14. Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 14. Moet je luisteren. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslachten in de hemel en op de aarde genoemd worden, opdat hij u geven, dat is het verlangen van Paulus voor de gemeente in Efeze, opdat hij u geven naar de rijkdom zijn in heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest, in de inwendige mens, van binnenuit, de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken. En dan komt het. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen. Samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Heel duidelijk staat hier dat samen met alle heiligen zul je in staat zijn. En elke keer als je weer met anderen praat, zit net nog maar naar Bert te luisteren en anderen zaten erbij, zit hij te vertellen hoe de Heere God zijn leven verandert. Hoe hij eerst een vader was zonder de Heer en nu met de Heer. En dat het eigenlijk een soort automatische geestelijke groei was wat hij doormaakte. En daar geniet ik van. En daar leer ik van te zien dat God heel persoonlijk met Bert bezig is. En dan leer ik ervan als Bert zegt, ik heb bewust gekozen om voor God de rug toe te keren. Toen zag ik een liefdevolle vader die daar stond te wachten tot Bert terugkwam. Die niet opgaf. Zelfs als Bert de God de rug toekeert, blijft de Heere wachten omdat hij hem lief heeft. En zo wordt er een stukje liefde van God opnieuw weer geopenbaard en dat verdiept en verbreedt en verlengt en ver... Heb je nog meer ver... afstand met gehad? Nee. Hoogt, dat verhoogt de kennis en de liefde van God. Samen met elkaar zullen wij in staat zijn dat te gaan ontdekken. En daarom hebben we elkaar zo nodig. En dat het ligt het probleem. Elkaar. Ik heb nog eens tegen iemand gezegd, als je een goede gemeente wil beginnen, dan moet je hem zelf beginnen, maar zelf geen lid worden. Want dan wordt het niks. Het probleem zit altijd bij de ander, denken wij, hè? Nee, het probleem zit ook bij ons. Gemeente zijn is echt niet makkelijk. We zijn mondiger geworden. We hebben veel meer informatie dan vroeger. We kunnen alles weer natrekken. Weet je wel, je luistert een preek. En thuis ga je, is hij gedownload en dan ga je luisteren of er een fout in zat. Dan ga je hem helemaal zitten checken. Voorheen kon dat allemaal niet. Je merkt dat het spanningsveld steeds moeilijker wordt. En daar moeten we gewoon van af. Ik wil niet zeggen dat je die dingen moet checken of ze wel of goed zijn. Maar als je gaat zitten om een fout te ontdekken, sta je niet meer open voor de geweldige dingen die God je leren wil. Als ik ga zitten in een gemeente om een fout te ontdekken, nou dan kan ik wel een boekje bijhouden. dingen die gezegd worden juist niet echt bijbels. En ja, het is weer erg op het randje. Of dit of dat. En je kunt van alles gaan invullen. En ik ontneem me daar de zegen die God door al die kleine foutjes heen wil geven. Een open hart. Maar ook met elkaar. En ik wil je 10 dingen, 10 handreikingen, 10 velden die nodig zijn om een goede relatie, een goede gemeenschap als gelovigen met elkaar te hebben. Je kunt die 10 ook meenemen in je huwelijk. Je kunt die 10 meenemen in je vriendschappen. Je kunt die 10 meenemen misschien op school of in je werk. Maar kijk ze in de gemeente van de Heer Jezus. Schrijf ze op, alle 10, want straks gaan we in klein in je groepjes. En dan ga je met elkaar bespreken welke aspecten jij moeite mee hebt. En je gaat daar met elkaar over praten. Je gaat niet uitweiden naar andere onderwerpen. Je blijft daar binnen met elkaar. En je gaat dat met elkaar, ga je dat delen. En dan ga je ook met elkaar ervoor bidden. En dan mag je gerust, als je dat vrij voelt in dat open groepje, dan ga je gerust eens toegeven, weet je, dit is nou een terrein, daar heb ik het heel erg moeilijk mee. En dan kun je dat neerleggen op de tafel en zeggen, willen jullie samen met me ervoor bidden? En dat geeft een stukje liefde voor elkaar, een stukje zorg voor elkaar, een stukje gebed voor elkaar. Niemand van ons is hier helemaal perfect. In Christus zijn we volkomen. Maar verder moet er nog heel wat gedaan worden. We staan allemaal nog in de bouwsteigers. Aan iedereen moet nog gesleuteld worden. En we zijn er allemaal nog niet. Maar 10 dingen. De eerste komt uit Romeinen 15, vers 7. We gaan ze niet allemaal opzoeken, want het duurt te lang. Ik lees ze wel voor. Romeinen 15, vers 7 zegt, en het punt is, aanvaard elkander. Dat is de eerste. Aanvaard elkander. En waarom? Romeinen 15, vers 7 zegt, daarom aanvaard elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Dus ik binnen de gemeente, kan ik zo een hoogmoed hebben van, wat hij bij ons in de gemeente? Wat moet hij hier? En de Heer Jezus heeft hem aanvaard door geloof in het huisgezin van God. En ik ben zo hoogmoedig om te denken, wat moet hij hier? Moet je die zien? Wat, hè? Aanvaard elkander. Aanvaard elkander, dat is de eerste. Gaan we naar de tweede. Kijk hoor. De tweede is, leef in harmonie met elkaar. En dat hebben we vanmorgen ook gelezen uit Efeze hoofdstuk 4. Dat we moeten beijveren de eenheid te bewaren. We hebben een eenheid. We zijn één in de Heer Jezus. Hoe verschillend we hier ook zijn. Met onze achtergronden, met onze gedachten, met onze beleving. Met onze toekomstvisies. Maar wij zijn één in de Heer Jezus. En dat mogen we nooit uit het oog verliezen. De eenheid bewaren. Dus leef in harmonie met elkaar.
Waar stond dat
thuis? Efeze 4, vers 1 tot 3. De derde is, bouw elkander op. Bouw elkander op. Colossense 3, vers 16. Colossense 3, vers 16. Dat zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nou, hoe krijg je dat gedaan? Door het te lezen, door het te overdenken. Dat woord elke keer weer terug te laten komen. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij, dus jij, in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst. Je kan een ander niet iets leren als je het zelf niet weet. Hoe wil je een ander leren als je zelf iets niet weet? En het is goed om zelf onderwezen te worden. Hoor je iemand zeggen, de beste leerkrachten zijn diegenen die onderwezen willen worden. De beste leerkrachten zijn degenen die onderwezen willen worden. We willen vaak een leraar zijn. Maar wil je ook een leerling wezen? Leren van de Heer. Leren van zijn woord. Leren van broeders uit de gemeente. Leren van elkaar. Van hoe ga jij daarmee om? Hoe zie jij dit? Leren van elkaar. Dat woord openen. Samen lezen. Elkander opbouwen. Dan helpt elkander. 1 Petrus 4 vers 10, dus dat is nummer 4. Die zegt eigenlijk, dient elkander. En het dienen, als je dit leest in de context, gaat het om praktisch dienen. Praktisch elkaar helpen. En ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft. Als goede rentmeesters over velerlei genade gods. Als jij een bepaalde gave of talent hebt, dan is dat om in te zetten binnen de gemeente. Ik vind dat het heerlijk voor jonge mensen die muziek spelen. En ze spelen tot eer en glorie van de Heer. En in de gemeente, ja, ik wil graag helpen. Ik wil daarin dienen. Een ander is handig met computer en zegt, laat mij met dit doen en dat doen. Een ander die zegt, joh, ik vind dat heerlijk om koffie te zetten of wat voor ding. Dient elkander, helpt elkander. En dan vind ik zo mooi dat we een verscheidenheid hebben. En dat ieder op een andere wijze elkaar kan helpen. Maar wil je dat ook doen? Wil je een hulp zijn voor elkaar? Nummer 5. We hebben al gezegd, aanvaard elkander. Hè? De 5e is, respecteer elkaar. Je kan iemand aanvaarden van, nou ja, het moet nou eenmaal. En dan nog geen respect voor iemand hebben. En ik merk in mijn eigen leven dat ik best wel mensen kan aanvaarden in mijn aanwezigheid. In de kring waar ik in beweeg, in de organisatie waar ik in werk. Die mensen kan ik aanvaarden. Maar ik moet een stukje verder, een stukje dieper, als ik wil komen tot ze ook respecteren. En wat zegt dan Filippus? Filippus 2, vers 2 tot 4. Hij zegt, maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid, en dan komt het, achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En in ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar op het belang van de ander. Nou, dat is wat. Dan komt er zo'n dodo binnen waarvan je denkt, nou ja, we moeten hem maar aanvaarden. En dan komen we tot een punt dat je die dodo uitnemender acht dan jezelf. En dat is een weg die ik althans moeilijk vind om te gaan. Maar het voorbeeld in dit stuk is de Heer Jezus, die de heerlijkheid van de hemel opgaf om mij te redden van de zonde. Hij die uitnemender is dan alles, die koos zich ervoor om zich te verlagen tot een lam dat geslacht zou worden voor onze zonde. Dat hij genageld zou worden, vervloekt zou worden, zo staat er, aan het kruis. Wat een voorbeeld. Wat een leermeester. Wat is dat iemand waar je naar op kan kijken en zegt, daar wil ik van leren. Die eigenschappen wil ik toepassen. Nummer 6. De zorg voor elkaar. De zorg voor elkaar. We hebben net de praktische zorg gezien. Elkaar helpen. Er is wat kapot. Er moet wat gedaan worden. Je kan muziek spelen. Je gaat dat doen. Maar deze zorg voor elkaar is een geestelijke zorg. Galaten 6 vers 1 en 2 zegt, broeders, zelfs indien, dus als het gebeurt, dat je iemand op een overtreding wordt betrapt, helpt gij die geestelijk zijt, en dat is de vraag, of je geestelijk bent, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Want ook jij mocht eens in de verzoeking komen. En wat gebeurt er als er iemand zondigt? Nou, dat had je wel kunnen verwachten. Ik heb het altijd al geweten. Ik vond het toch altijd wel zo'n raar mannetje. En zo praten we soms over iemand die in zonde valt. Terwijl de Bijbel zegt dat moet eigenlijk aan je eigen ziel moet dat zeer doen. En als jij dan geestelijke bent en je bent, valt niet in die zonde, dan moet jij juist met deze persoon gaan helpen. Die moet je juist gaan helpen. Je begint voor hem te bidden, voor haar te bidden en te helpen om op te bouwen. En dat is moeilijk in deze tijd. Want ik merk het zelf ook in mijn eigen bediening, dat als je iemand, je ziet een zonde in je leven en je wilt gaan praten met iemand, en het eerste wat ze dan zeggen, wie denk jij dat je bent? Net of jij nooit zondigt. Daar gaat het niet om of ik wel of niet zondig. Ik wil die broeder of zuster helpen om daar uit te komen, om dat te overwinnen, om niet meer struikelend achter Jezus aan te gaan, maar staande vier als een gezond christen. Ja, wie denk jij dat je bent? Nou, als mensen zo al beginnen, dan is het moeilijk om zo iemand geestelijk te helpen. Want die wil niet geholpen worden, die zoekt gelijk een excuus. Maar de Bijbel zegt dat we dat moeten doen. De geestelijke zorg voor elkaar. Nummer 7, bemoedig elkaar. Bemoedig elkaar. En dat hebben we net gelezen in Hebreeën 10 vers 24, dat wij elkander acht moeten geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Weet je, dat is nog ineens in de gemeente, dat is ook in je huwelijk. Weet je, je merkt er soms binnen huwelijken ook dat mannen en vrouwen elkaar ineens meer aanmoedigen in het geloof. Dat ze elkaar zwaktes niet kennen. En door genade hebben Nelle en ik dat zo mogen ervaren, vooral toen we zo afgelegen woonden in de bergen en niemand hadden om ons heen. Toen gaf de Heer ons aan elkaar om elkaar op te bouwen en te bemoedigen. Want vaak denk je, ja Jack Nuchter, 2 meter groot, die. Ik heb ook momenten dat ik zat te nekken en het helemaal niet meer zag zitten. En dan zie ik hier en ijskoud en modder en troep en alles stinkt en we hebben geen riolering geweest. Een licht en dan zit je met een kaarsje s'nachts en dan zeg ik, nou kom mevrouw, die komt naast me zitten. En ze laat me gewoon uithuilen en ze zegt, zullen we samen de Heer danken. En dat is geweldig als je als man en vrouw elkaar kunt aanmoedigen. Maar zo ook in de groep zoals jullie met elkaar mogen leren kennen, elkaar gaan aanvaarden, elkaar gaan respecteren, wie je ook bent. En dat je gaat groeien om elkaar aan te moedigen. Dat als er iemand een keer niet komt, of twee keer niet komt, dat je je zorgen gaat maken. Maar ook met elkaar, als je ziet iemand heeft het moeilijk op zijn werk, of zit enorm tegen een studie, of een toets aan, of een examen. Andere dingen, dat je kunt zeggen, elkaar bemoedigen. Dat is heerlijk om te doen, maar het is ook heerlijk om te ontvangen. Ik vind het heerlijk als ik bemoedigd word door mensen. Want ik heb het soms zo hard nodig. Een bemoediging. En dat is helemaal geen zwakte. Dat is de realiteit van het leven. In de wereld moet je fier zijn. Tof, je moet alles aankunnen. En bij de Heer Jezus mag je zeggen, Heer, ik kan het echt niet aan. Ik weet niet meer hoe ik verder moet. En dan zegt de Heer, maar ik wel. Kom gaan. En dan zegt, ik heb ook broeders en zusters aan je gegeven. En hopelijk staan die ook om je heen, om te bemoedigen en op te bouwen. Nummer 9. Ah. Nee, dat was 8. Vergeef elkaar. Oh, ja. Nee, ja, je gelijk. 8. Vergeef elkaar. Vergeef elkaar. Colossense 3. 8 is, 7 is...
Bemoedigen.
Bemoedigen.
De tekst, dat was...
Hebreeën 10, 24. Dan krijg je 8. Vergeef elkaar. Colossense 3 vers 13 zegt, verdraagt elkander en vergeeft elkander. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Bijbels vergeven is vergeven en het er niet meer over hebben. Weet je, sommige mensen zeggen dat God vergeet, heeft al je zonden, is hij vergeven. Nou, dat geloof ik niet. En ik wil het ook niet geloven, want als God dingen gaat vergeten, vind ik een beetje eng worden. Want we vergeten misschien dat ik er ook nog ben. Nee, de Heere God, die weet alles. Maar hij heeft besloten om ze nooit meer in herinnering te brengen. Ik vind het zo'n mooie eigenschap. Als vader wil ik mijn dochters vergeven. En ze moeten al vergeving vragen. Het woordje sorry pap, sorry, ja sorry wat? Dat zegt me helemaal niks. Oké, pap, ja, vergeef me. Ja, voor wat? Ja, dat weet u heus wel. Ik zeg, ja, maar ik wil dat jij ook weet waar je vergeving voor vraagt. Ja, en dat leer ik dan zelf ook voor mezelf. Hier, wilt u me vergeven dat ik vandaag zo opstandig was? Op dat moment zeg ik tegen mezelf dat opstandigheid niet van God is. De duivel en de helse demonen horen dat ik het niet met hem eens ben, dat opstandigheid goed is, want ik heb daar een reden voor, ik heb het thuis voor. Ik beleid tegenover God dat het een zonde is en dat ik er vergeving voor vraag. En dat is niet voor mijn behoud, maar dat is voor mijn open relatie met God. Trouwen doe je één keer, maar je moet elkaar vergeven en elkaar opbouwen om je huwelijk in stand te houden. Voor je relatie. En zo is dat ook met God. Vergeven. Maar kun je elkaar vergeven? En dan zegt mijn dochter, die zegt, pap, ik zal het nooit meer doen. Ik zeg, natuurlijk, ik geloof je en ik vergeef je, alles goed. Nog een week later doen ze precies hetzelfde. En wat zeg ik, als goede geestelijke vader, nou doe je het weer. Dat is onbijbels. Want als ik de eerste keer werkelijk vergeven had, is er geen weer. Want het is vergeven, het bestaat. Snap je? Vind je dat nou niet mooi om te ontdekken dat God, als hij het vergeeft, jou daar niet meer op aanspreekt? Het is weg. Hij heeft het er niet meer over, want het is vergeven. Het bloed van de Heer Jezus neemt de zonde weg. Het is niet zoals het bloed van het oude verbond dat het bedekt. En kijk, koekoek, het is er nog. Koekoek, kijk eens. Nee, koekoek. En er is niks. Want het bloed van de Heer Jezus neemt de zonde weg. En dat vind ik zo mooi. Als je dat gaat leren naar elkaar toe. Of met elkaar. Zoals deze groep, maar ook in de gemeente. Dat je leert vergeven. En bid, Heer, dan wil ik het er ook niet meer over hebben. Dat het echt vergeven. En dan kan je weer nieuw, kan je weer verder, kan je elkaar weer opbouwen. Vergeef elkander. Nummer 9. Bid voor elkander. Bid voor elkander. Jacobus 5, 16 zegt: beleid daarom elkander uw zonde. En bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Want zonde kan je ziek maken. En hoeft nog ineens lichamelijk ziek, maar ook geestelijk kun je ziek worden van dingen waar je aan vast zit. Mensen die verslaafd zijn aan bepaalde dingen, die lopen dan vast en ze worden er ziek van. En dan moeten we het beleiden, moet eruit. En dan waarom? Omdat mensen voor je gaan bidden. Voor je bidden. En dan wordt de kracht van het gebed gaat ingezet worden. En dan gaat God aan het werk. Maar we zijn soms bang om anderen te vertellen dat we zonde in ons leven hebben. Maar in de gemeente van de Heer Jezus moet die ruimte juist zijn. Want we zijn kinderen van één vader, we houden van elkaar. We willen elkaar helpen op te bouwen. En dan moet er juist die ruimte te zijn om te zeggen van, ik zit hiermee en ik wil daar vanaf. Wil je voor me bidden? Wil je voor me bidden? Nou, vraag jezelf maar af en straks in het groepje. Voor wie heb je het laatst gebeden hier in de gemeente? Voor wie heb je het laatst gebeden in deze groep? Dingen die je gehoord hebt. Of heb je net als ik, weet je, ja, ik zal ervoor bidden. Broeder, ik bid voor je. En ik ga weg. Ik bid nooit voor de broeder. Ik ben nu al zo slim geworden dat ik zeg, Nou broeder, als ik eraan denk, zal ik voor je bidden. Als ik eraan denk, zal ik voor je bidden. Wat ik nu probeer, als iemand iets vertelt, dan zeg ik, broeder, dank je dat je dat met me deelt. Zullen we het samen bij de Heer doen? En kan mij niet staan, waar ik McDonald's sta, nou niet meer op het kruispunt, dat is te gevaarlijk. Dan ga ik even naar de stoep. Maar dan bid ik op dat moment, zullen we het samen bij de Heer brengen. En ik sta verbaasd wat voor rust dat soms bij mensen direct al geeft. Dat je gelijk die nood, die ellende, die moeite, van me bij de Heer legt. Want dan kom je in dat Bijbelse principe, werp al uw bekommernissen op hem en hij zal voor je uitkomst zorgen. Neem geen eigen verantwoording, eigen keuzes weg. Je moet ook stappen zetten. Maar de Heer gaat dan aan je werken. Dat het is 9 en 10. En dat pakt eigenlijk het hele pakket samen. Heb elkander lief. Heb elkander lief. En daar staat, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief heb gehad. Nou, lief hebben, dat is heel wat anders dan liefhebben zoals Christus ons heeft lief gehad. En heb je elkaar lief? Weet je moet tegenwoordig voorzichtig zijn, want ik heb je lief. Weet je, we vinden dat een beetje eng en alles. Maar liefhebben, dat is zo goed. De gemeente liefhebben, elkaar liefhebben. Houden van. Ik vind het zo mooi, houden van. Klinkt misschien heel gek, maar toen wij hier terug konden, terug naar Bolivia konden, kwamen wij allebei in een afdaling terecht. En ik heb nog nooit zo moeilijk in mijn leven gehad. Zoveel vragen, ik kon niet begrijpen dat wij niet terug konden naar Bolivia. Hier liep alles fout en we konden geen orde, geen rust krijgen. En Nel beleefde dat heel anders als ik. Omdat zij een vrouw is en ik een man ben. En de waarde waar die je dan hebt als man en vrouw, die gaat daar een rol in spelen, wat je belangrijk vindt. Voor haar is haar kinderen, voor mij werd het opeens mijn bediening. Weet je, en mijn werk daar, die mensen, en er begon te botsen. En we merkten dat dat heel gevaarlijk begon te worden voor onze relatie. En toen ben ik gewoon, heb ik gezegd, Heer, help me voorkomen dat dit nooit ons huwelijk gaat raken. En ik ben naar mijn vrouw toe gegaan en ik ben op mijn knieën gegaan. Ik zeg, Nel, ik hou van je en ik beloof je dat niets ons huwelijk kapot kan maken. En heel gek, vanaf dat moment ervaren we allebei dat wij echt van elkaar houden. En vanuit dat moment leek wel of dat de Heere dat gebruikte en begonnen we weer dingen op de rails te krijgen. Weet je, zeg het heerlijk tegen elkaar, ik hou van je. En niet van, nou ja, dat moet nu eenmaal. Nee, echt je liefde voor elkaar tonen. Vooral binnen het huwelijk, maar ook in je vriendschappen. Ik ben zo blij dat jij met mijn vriend en kameraad bent. Weet je wat, ik geniet daarvan. Dat is helemaal niet gek. David en Jonathan, die hielden van elkaar op een manier nog meer dan van een vrouw. Dat heeft niks seksueel te maken. Maar dat was een diepe geestelijke verbondenheid die zij in elkaar vonden. Dat is heel bijzonder. Dat heeft niks met homoseksualiteit te maken. Maar dat heeft samen te maken met je geestelijke gesteldheid. De liefde voor elkaar. Nou, je hebt het team opgeschreven. En daar gaan we dan, kunnen jullie straks over gaan praten. Hoe ervaar je deze dingen? Waar worstel je mee? Wat vind je moeilijk? Iemand respecteren of iemand aanvaarden? Of te bidden voor iemand? Noem maar op.
Waar stond die laatste tekst?
Die staat door de hele Bijbel heen.
Ja, dat weet ik, maar...
Liefde is door de hele Bijbel. Deze staat in Johannes 13. 34 en 35. En weet je, dat is onze interne verantwoordelijkheid. Zo moeten wij met elkaar omgaan. En dan zegt de Heer Jezus, en daaraan zal de wereld weten dat jullie mijn discipelen zijn. De wereld zal het heus niet weten, omdat wij zondags netjes naar de kerk lopen. Maar juist in die bijzondere eenheid, die bijzondere liefde, zegt de Bijbel, en daaraan zal de wereld weten dat jullie discipelen zijn. Ik heb van verschillende mensen wel eens de getuigenis gehoord, dat er gebeurde iets in hun werk of wat dan ook, en ik weet nou niet hoe het kwam, en toen zei iemand iets over het geloof, en toen zei ze, ja, dat hebben wij altijd al gezien. Altijd al gedacht dat jij een christen was. Dus het was zichtbaar in zijn leven. Zichtbaar in je handel en in je wandel. En dat is dan gewoon in één ding, maar het moet juist zichtbaar zijn met elkaar. En weet je, als dat zichtbaar gaat worden, dan gaan we eigenlijk doen wat we extern moeten doen. Dat zoutend zout en dat lichtend licht in deze wereld. En staan mensen nog verbaasd? Dan valt dat woord weer. Staan mensen nog verbaasd over ons? Dat wij zo anders zijn. Dus een taak is dat licht, dat kind van God zijn, laten zien in de wereld. Een ander is dat we vruchtdragers worden. Vruchtdragers. Als je dat gedeelte over de wijnstok leest in Johannes 15, dan wil de Heer Jezus door je heen werken, door zijn geest en zijn woord, en dat het zichtbaar wordt, dat er vruchten in je leven komen. Dat het zichtbaar wordt, en een vrucht is nooit tot zegen voor de boom. De boom heeft niks aan die vrucht. Maar degene die kan plukken. En ik vraag me, hoeveel mensen hebben afgelopen jaar van mijn kunnen plukken? Was de vrucht aan jouw leven dat anderen konden plukken? Of is jouw vrucht alleen maar zuurpruimen? Wat voor vrucht stralen we uit? Een vrucht waarvan anderen zeggen, heerlijk, daar wil ik van plukken. Vertel me, wat is dat? En dan daarvoor leven. Vruchtdragers. En weet je, we moeten liefde tonen. En getuigen gaat dan vanzelf. Als je zelf vol bent van de Heer, dan ga je getuigen. We gebruiken soms Handelingen 1 vers 8. Wie kent dat vers? En de Heilige Geest zal over u komen. U zult de Heilige Geest ontvangen en gij zult mijn getuigen zijn. Te
alle.
Nou, dan moeten we toch even lezen met elkaar, want mamma mia.
Ja, maar
Handelingen 1 vers 8. Het is de belofte. En er staat, maar gij zult kracht ontvangen. Wanneer? Wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Nou, vaak wordt dit als een evangelisatietekst gebruikt van je moet getuigen. Nou, je moet helemaal niets. Ik geloof dat dit een gevolg is. Op het moment dat je de Heilige Geest ontvangt en je bent daar vol van, dan is het gevolg dat je een getuige zal zijn. Je zag Petrus, die deed bijna in zijn broek voor de vervolging. En ze zaten daar met z'n allen in dat kamertje. En de Heilige Geest komt over hun. En Petrus steekt daar buiten. En er staan duizenden mensen. En hij verkondigt het evangelie. Dat was het geheim. Hij was vol van de Heilige Geest. Hij was vol van de Heilige Geest. En dan ga je getuigen. En de meesten denken dat getuigen, wat dat is, anderen vertellen wat ze moeten. Maar als je in een rechtbank kijkt, wanneer mag een getuige spreken? Als er wat gevraagd wordt. Als er wat gevraagd wordt. Ik geloof helemaal niet dat wij botweg iedereen maar moeten vertellen. Wij moeten zo gaan leven dat mensen vragen gaan stellen en dan ga jij getuigen. wat jou tot het leven brengt. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Het is jouw levensstijl wat mensen tot jaloezie wekt. Dat is altijd de bedoeling van Israël geweest, dat Israël zo zou leven met zijn God, dat om andere volkeren tot naijver, tot jaloezie te wekken, en dat zij zouden zeggen, zo'n God wil ik ook. Maar wat doen wij met christenen? We krijgen we er nog ineens eens of halleluja met een A of met een H moet. Maar dit, ja, het is een grapje, maar het laat de diepe realiteit van ons leven zien. Ik denk wij volledig de plank misslaan. We zijn zo met dingen bezig. We kunnen vergaderen over de kleur van tapijt en de verf en gebouwen en noem maar op. Leef nou met elkaar dat leven, als de Heer Jezus dat bedoeld heeft. En dan gaan mensen, wat is dat dan? Moet je kijken hoe ze zorg voor elkaar dragen, hoe ze elkaar lief hebben. Dwars door de moeite heen zie je die mensen samen klonteren om samen er dwars doorheen te gaan. Maar ze zien het niet. En we hebben een nieuwe generatie nodig die dat weer gaat oppakken. Misschien zijn jullie wel die generatie die ons ouderen weer tot jaloezie wekken. En ons laten zien hoe het wel moet. Want wij hebben ook heel veel fout gedaan. Maar dan moet een nieuwe generatie komen die zegt, wij gaan het wel doen. En we streven daarna met elkaar. Het zou toch geweldig zijn als jullie die ommekeer in de wereld kunnen brengen. Ommekeer in de gemeente van de Heer Jezus. En dan Matteüs 28. En dat is echt een opdracht. Dat gaat dan heen. Gaat dan heen. En dan staat er, maakt al de volkeren tot mijn gelovigen. Juist. Juist, Jefta. Maakt alle volkeren tot mijn
discipelen.
Dat is heel wat anders hoor. Dat is heel wat anders. Ik kan heel makkelijk, vooral in landen zoals Bolivia, in landen, ik heb in Roemenië gewerkt, in Rusland. En je komt met een vrachtwagen met voedsel. Steken allemaal de hand op. Ze willen allemaal de Heer Jezus aannemen. Als ze dat pakket maar krijgen. Dus allemaal, als ze dat pakket maar krijgen. En dan schrijven in de nieuwsbrief. 300 mensen staken hun hand op. Hebben allemaal de Heer Jezus aangenomen. En we stappen weer in zijn auto. Gaan weer terug naar het Rijke Westen. En we weten geen eens wie dat waren. We weten geen eens hoe het verder met ze gaat. Maar dat vraagt de Heer Jezus van ons niet. Hij vraagt discipelen te maken. En dat betekent dat je gaat investeren in mensen. Mensen gaat helpen te leven het christelijk leven. Je gaat ze volgelingen van de Heer Jezus maken. Weet je, een babytje krijgen is één. Maar dan begint het pas, hè? Marcel?
Ja.
Dan begint het pas. Iemand tot geloof brengen, leiden, en het is dan het werk van Gods geest in iemand, maar soms mag jij diegene zijn, dat is één. Is die wedergeboren. Maar dan ligt die wel in de geestelijke luiers. En die moet tot geestelijke volwassenheid komen. Dat is discipelschap. Dat is mensen meenemen. En dat is een hele taak. Maar het is wel een geweldige taak. Om mensen op te bouwen in het geloof. Discipelen maken. Maak ze, al de volken tot mijn discipelen. En doop hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En dan komt het en leert hen. Dus je maakt al een discipel. En dan moet je ze ook nog eens leren onderhouden wat God bevolen heeft. It's an ongoing process. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Dus in de ene kant ben je, maak je een discipel. Maar zelfs moet je ook nog een discipel blijven. Zodat jij ook onderwezen kan blijven worden, kan blijven groeien. Nou, dat is een intern en extern aspect van de gemeente. Maar we gaan kijken naar dat interne. Want als het van binnen niet goed zit, als het met jou niet goed zit, laat dat externe dan maar even rusten. Als dit goed zit, dan gaat het naar buiten toe vanzelf. Dan gaat het naar buiten toe vanzelf. Dat gaat ook goed. Als je vol bent, dan komt dat er ook uit. Dan ga je overstromen, dan ga je leven en wordt het zichtbaar aan de mensen. Dus wat gaan we doen? Je gaat in je kleur, in je groepje. We blijven hier, we gaan niet naar buiten of zo. We kunnen de tafels uit elkaar schuiven, kunnen we makkelijk 6 tafels hebben. Met 4 mensen erom of 5, 4 mensen. En probeer bij de materie te blijven. Er zijn zoveel andere dingen waar je misschien over zou willen spreken. Weet je wel, eindtijd, schepping, je kent al die dingen. Nee, ga nou eens kijken, wat doen wij nou met elkaar? Op deze 10 punten. Waar worstel ik mee? Waar heb ik gebed in nodig? En sluit dan ook met elkaar af. Misschien dat Mars een tijdstip geeft van jongens, laten we langzaam afronden. En ga in je groepje met elkaar en voor elkaar bidden. Weet je, en noem elkaars naam in het gebed. Dat is ook zo mooi. Vind ik mooi, namen voor de troon van genade brengen. Weet je, ik ben heel moeilijk in namen. Ik heb er echt een probleem mee, naam onthouden. Maar ik probeer dat wel. En dan zeg je, heer, nou, ik bid niet voor... Nee, ik bid voor Kees. Ik bid voor Maria. Ik bid voor Peter. Ik bid voor Peter. En dan die namen voor de troon van genade brengen. De Heer weet het, maar het is voor jezelf, merk ik gewoon, werkt aan een relatie met iemand, de naam noemen om wie het gaat, bij de troon van genade. En als we dat met elkaar gaan doen, verdiept het hopelijk ook weer onze relatie met elkaar.